Dit is Ilfi.
Hoe maak je eigenlijk nieuwe lokale vrienden? En doe ik mijn kind goed door het te laten voetballen? Of kan het beter blokfluit leren spelen? En wat doe je eigenlijk als je kind een beperking blijkt te hebben? Vandaag vertellen we je alles. Mijn naam is Mion Nusteling.
En mijn naam is Kitty Nusteling.
Ja, ze zit er weer. De moeder der moeders. Kitty Nusteling, oftewel mijn moeder.
Hallo.
Welkom. Hallo, ja. Ze is hier voor de derde keer. En dat is dus ook het derde Q&A. We hebben er nog eentje in het verschiet. En dat is omdat wij op zoek zijn naar een nieuwe co-host. Ik ben gedumpt. Mark heeft alle banden doorgesneden. En nee hoor, het is helemaal geen Mark, Marie en Aafje. We zijn op zoek naar iemand die tegenover mij kan zitten. En tot die tijd vult mijn moeder de stoel.
Wat een eer.
Wat een eer en wat ook een heerlijkheid voor de mensen dat ze kunnen genieten van jouw wijsheid.
Aha.
Want nou, heb je ze toch al een hoop tips gegeven?
Ja, nou, ik krijg leuke appjes erover.
Ja?
Vind ik wel heel leuk.
Wat was het leukste appje wat je hebt gekregen?
Iemand die echt een goed gesprek is aangegaan met de beste vriendin over de red flags en de relatie.
Ja, ja, ik kreeg, je moeder is een hele aantrekkelijke vrouw, daar staan ze vast voor in de rij. Is dat zo, Kitty Nusteling?
Dat is zo.
Ja, dat is zo. Ja. De rij staat hier tot in Schiedam. Voordat we de vragen gaan beantwoorden die zijn ingestuurd door de luisteraars, gaan we eerst eens even kijken wat we deze week voor het eerst gedaan hebben. Of misschien wel stiekem ietsje langer geleden, want zo werkt dat in de media. Wat heb jij vorige week of 6 jaar geleden voor het eerst gedaan, Kitty Nusteling?
Nou, ik ben deze week voor het eerst met oma naar het ziekenhuis gegaan. Ze had op een gegeven moment, volgens mij vorige week zaterdag, had ze een beetje last met praten. En maandag kwamen we erachter dat dat toch wel eens onderzocht zou moeten worden. Zelf vond ze het allemaal niks. Ze zei, ja, dan zit ik er weer de hele tijd en ik moet allemaal dingen doen en ik ga maar niet.
Ja, ze heeft het altijd heel druk met lunch maken voor opa.
Ja.
Dat is het enige wat ze doet.
Nee, en kleinkinderen die langskomen, zoals jij. Dus ze maandag naar het ziekenhuis gegaan, terwijl ze zaterdag dus inderdaad een TIA bleek te hebben gehad.
Oh.
Maar merkte je helemaal niks meer van. Maar daarna moesten ze naar de apotheek om nog bloedverdunners te krijgen. En oma is uit 1941. Nou ja, hoe oud is ze? Reken maar uit. 83 bijna. En bij de mevrouw van de apotheek zei echt, woont u nog alleen? Wat knap! Wat knap! Helemaal zelfstandig! Wat knap!
Sterker nog, ze fiets 25 kilometer per dag.
En dat deed me denken aan opa, die de week daarvoor
60 kilometer per dag
in het ziekenhuis terecht is gekomen. Die fiets, zoals jij weet, 200 kilometer per week op zijn racefiets in zo'n lycra pakje. En die was gevallen ergens in de buurt van Berg op Zoom vanuit Dordrecht. En die was dus door de ambulance opgepikt. Dus toen zei hij, daar zei ook de dokter, meneer, was u in de war? Was u in de war? U was zo ver van huis.
Was u Tour de France aan het fietsen, meneer?
Nou, toen zei opa, nou, ik was niet in de war. Ik was gewoon ik was een rit aan het maken van 100 kilometer. En ik was een banaan aan het eten op de fiets, op een rotonde. En toen was hij met zijn voorwiel in het gras gekomen. Dat was niet handig dus. Maar het feit is dat er zo betuttelend wordt gedaan tegen mensen die wat ouder zijn. Je wordt gewoon voor minder aangezien. Daar schrok ik van.
Ik had ook een keer dat ik door een ambulance opgehaald moest worden omdat ik gevallen was. En toen reageerde mijn pupillen niet meer en zo. Dus ze dachten dat mijn schedel gespleten was. Maar dat dachten ze pas in het ziekenhuis. Want in de ambulance hadden ze gehoord dat ik autisme had. Toen kreeg ik een minion ambulance of iets met een minion. En toen zeiden ze ook, vind je het spannend? Vind je het zo spannend? Ja, het is echt ongelooflijk. Maar ik haat het sowieso als mensen zo praten. Ik doe dat ook niet tegen kinderen.
Nee, wat knap dat je zo kan uiten. Wat knap.
Ja.
Wat mooi.
Dat klinkt meteen alsof je in de Luizenmoeder, hoe heet zij? Hoe heet die actrice nou?
Ilse.
Ja, Ilse Waringa. Die praat standaard zo.
Ja.
Die praat standaard. En ze zal ook gewoon normale vrienden hebben waar ze normaal tegen praat. Maar zij is, wat ik heel eng vind, aan hoe mensen zogenaamd empathisch met je communiceren.
Maar zo is het niet. Deze week heb ik een stuk van haar gezien in het theater. De Ongeplukte Zusters van Almere. En daar is ze een heel ander personage. Dus ze kan ook anders praten.
Maar dat was werkelijk schrikkelijk, hoor dan. Wat vond jij daarvan? Zit dat te riepelen?
Het had iets korter mogen duren.
Ja, mooi eufemistisch uitgedrukt. Nou, ik was dus in Frankrijk. En ik heb daar allemaal boodschappen gedaan om in Nederland mee te koken. Ja, want in Nederland zijn eigenlijk alleen maar suffe, saaie, waterige kutgroenten te koop. Hoezo beslist de Jumbo dat de algehele volkscuisine louter paprika mag bevatten? Echt het smaakpalet van een driejarige? Alsof heel Nederland zegt, prei, dat lust ik niet. Er is gewoon niks te koop. Waar zijn de schorseneren? Waar is de palmkool? Waar zijn de verse bieten? Waar zijn de, noem nog eens wat, de ongesneden boerenkool? Waar is de groene kool?
Ga naar de groene winkel. Daar hebben ze het allemaal.
Niet in Rotterdam-Zuid. Daar hebben ze alleen dan van die marktkramen, maar dan in een winkel, weet je wel. Bijvoorbeeld ook de islamitische groenteboer. Maar er zit allemaal shellac op hun appels. Dus dat zijn van die verpulverde insecten, geloof ik.
Eet biologisch.
Maar dat kan in het dagelijks leven. Ik weet dat. Maar in het dagelijks leven is dat bewerkelijk. Is moeilijk om dat te krijgen.
Dat is waar. Ja.
Ja, dus hoe doe je dat dan? Ja, dat vind ik lastig. Dus ik zit nu te denken aan een groentepakket.
Ja. Mooi.
Van de biologische boerderij. Ja. Daar heb ik vroeger gewerkt ook.
Ja, zeker. Lag je op zo'n stretchertje. Lag je dan achter een tractor of trekker. Ik weet niet. Het schijnt toch een heel groot verschil te maken. Ja. Lag je onkruid te wieden.
Ja. Ja, dat heb ik allemaal gedaan. Voor de biologische aardappelen van de Albert Heijn heb ik gerooid.
Ja, mooi.
Ja, heel mooi dankbaar.
Dat was lang geleden. Dat was echt weer...
Weet je wat is echt heel duur is trouwens in Frankrijk? Dat heb ik niet gekocht.
Geen idee.
Uien. Weet je wat het kost? 4,50 voor 500 gram.
Echt?
Ja, maar ik denk dat het komt doordat in Nederland heel veel uien geoogst worden. Dus dat hoeven we dan niet te vervoeren of zo. Maar dat is toch duur?
Heel duur.
Terwijl daar iets allemaal uiensoep. Dus een gouden soep.
Gouden soepie. Gouden soep. Wist ik niet. Wie had geleerd?
En wat ik ook echt belachelijk vind. Nou ja, verse kruiden in Nederland. In Frankrijk koop je dus als zo groot als een bos bloemen.
Mm-hmm.
Als een bos tulpen.
Ja.
Tulpen.
Ja.
Maar in Nederland krijg je dan heel veel plastic door me heen. En dan zitten er drie blaadjes in. Als je pesto wil maken, heb je 86 pakjes nodig. Ben je €400 verder.
Ja, maar dan moet je ook echt... Dan moet je wel weer zo'n grote supermarkt opzoeken. Ja, daar gaan we het wel over hebben straks.
Ja, ik ga in ieder geval
adresjes uitwisselen.
Ja, ik ga zelf een kruidenspiraal aanleggen in mijn tuin.
Oh, mooi.
Laten zetten. Ik ga zelf een kruidenspiraaltje laten zetten.
Ja. Heb je het al gehoord? Mion is zwanger.
Ja. Ondanks de kruidenspiraal, kan je het geloven? Oké. De vragen.
Ja,
spannend. De vragen die mensen hebben ingestuurd voor het orakel, de moeder der moederen. Naamvallen. Soms probeer ik een Nederlandse naam van, maar ik kan het gewoon niet zo goed meer.
Moeder der moeders.
Moeder der moeders. Terwijl de S komt er ook weer achter als het dan een mannelijke naamval is. Des vaderlands.
Ja,
maar dat is hetzelfde als in Duits. Nou ja, goed. Mensen houden er niet van als ik Duits ga praten. Vraag nummer uno. Ik verhuis straks naar een andere provincie waar ik nog amper vrienden heb. Het contact maken lukt me meestal wel. Maar hoe onderhoud je vriendschappen? Hoe bepaal je hoeveel aandacht je aan iemand besteedt? Wanneer vraag je bijvoorbeeld iemand mee op vakantie?
Ja, daar heb ik weer een wedervraag. Heb je met je moeder overlegd om zo ver weg te gaan wonen? En is deze vraag misschien van jouzelf, Mignon?
Nee, ik heb eigenlijk best wel veel vrienden in Groningen.
Maar komt deze vraag van jou zelf?
Nee. Oh. Dat is van iemand anders. Maar die heeft denk ik hetzelfde als ik. En daarom vraagt deze persoon dat.
Oh, oké. Okay.
Ja. Maar zit je me nou een verwijt te maken? Vind je dat ik te ver ga wonen? We zien elkaar nooit. We zien elkaar echt nooit, lieve mensen.
Ja, nu zien we elkaar.
Ja, nu zien we elkaar. Ik moet er bellen en een afspraak inmaken voor een podcast. Om er te spreken. Ik heb geen idee wie er tegenover me zit. Vertel eens wat zelf over jezelf, Kitty Nusseling.
Ja, dat ga ik ook straks doen. Nou, ik heb hierover nagedacht... over van hoe ga je dat straks doen hè, als je daar woont. En op latere leeftijd, ik weet het niet hè, of het waar is. Ik denk als je iemand tegenkomt die je echt leuk vindt, waarbij je echt denkt van nou, ik zou met jou wel meer tijd door willen brengen. Of dat nou op liefdesgebied is of op vriendschapsgebied. En het gaat dan nu op vriendschapsgebied. Denk ik dat als je ouder bent zoals ik, bijna 60, dat je dan wat eerder zegt van ik vind jou leuk, zullen we nog eens wat gaan doen? Of zullen we nog eens afspreken? Gewoon wat directer worden. En dan zie je een keer in de krant staan dat er een... ik weet niet wat er in Drenthe wordt georganiseerd. De hunnebedden oppoetsen of zo. Of zwerfvuil weghalen. Na een dagje met miljoenen toeristen. Ja, en dan stuur je iemand een appje en dan zeg je... Heb jij zin om dit met mij te gaan doen?
Ja. We hebben een aflevering gemaakt over vrienden maken. Volgens mij zeg ik daar inderdaad precies hetzelfde.
Ja, weet je nog op de camping vroeger? Want eigenlijk is het leven één grote camping... Daar stond je dan op dag 1, stond je daar al, wetende dat je echt 100% zeker een nieuw vriendinnetje ging vinden.
Nou, ik.
Zelfs jij. En dan wist je ergens in deze groep mensen...
Ik stond
daar nu
niet,
een vriendinnetje.
Nee. Dus met die zelfverzekerdheid stond ik daar niet. Rick misschien. Mijn broer. Maar ik stond daar echt met het idee... ik ga nooit vrienden krijgen. Iedereen krijgt vrienden behalve ik.
Maar je had altijd vrienden.
Uiteindelijk wel.
Ja, wij wisten dat wel, dat het zou gaan lukken. Want je was natuurlijk een magneet. Jij trok alle mensen aan. Met haar... wil ik vrienden zijn.
Ja, ik was niet proactief.
Ga ik avonturen.
Maar dat heb ik wel geleerd hoor. Ik maak nu wel proactief vrienden. Ja. Wat ik ook heel erg ga doen. Dus misschien kan ik deze vraagsteller daar wel in inspireren. Ik ga me ook zeker voornemen om in de vriendschappen die ik heb te blijven investeren. Want het is niet zo dat... ik vind Nederland... mensen doen echt alsof dat een gigantisch land is. Maar ik heb een vriendin die woont in Parijs. En toen was ik in Yon op vakantie bij Auxerre in de buurt. En toen zei ze... oh, je bent dichtbij. Kom wel even. Dat is 2,5 uur. Want dat is voor haar heel dichtbij. Ik vind wel... de aanstellerij van Nederland moet een beetje over zijn. Maar ik wil dus graag dat mensen lekker komen logeren bij mij. Dus ik ga echt zorgen voor een leuke logeerkamer. Ik heb straks ook een tuin, dus mensen kunnen met een tentje in de wc. Tentje in de tuin.
Zo gastvrij.
En ik heb een wc'tje waar ze dan eventueel ook op kunnen, zeg maar. Dus gewoon een camping wc'tje, dat ze niet heel de tijd bij mij hoeven aan te kloppen midden in de nacht.
Dat ze gewoon niet op jouw plek komen eigenlijk.
Nee, ze zijn hartstikke welkom. Okay. Alleen ik hou zelf nooit van... weet je, als ik dan s'nachts... ik hoef allemaal niet mijn stoelgang uit te gaan leggen, maar daar zit ik allemaal mee. Dat zijn allemaal issues voor mij.
Ja.
En ik hoop ook dat als ik echt een leuke logeerkamer heb, dat mensen denken van... ik lig in scheiding, weet je wat... Ik doe wat vaart achter en ik kom even een week bij Mignon Stoma afblazen.
Dat lijken me nou echt de minst leuke gasten. Maar ja, oké. Okay.
Nee, maar ik ga toch niet per se met ze praten. Ze komen gewoon lekker
Oké.
Maar ik zie scheiding als een hele grote bevrijding juist. Dus ik denk dat ze dan helemaal van God los bij ons allemaal dure wijn komen drinken. En zo lekker die zijn dan betalen.
Oh ja, dat is ook. Dat is wel leuk.
Ja, dat is wel leuk.
En gewoon spontaan openstaan voor spontane ideeën. Van zullen we vandaag dit gaan doen? Of zullen we morgen dit gaan doen? En niet 6 maanden van tevoren een boeking moeten maken... die toch weer afgezegd wordt. Omdat iemand dan net even wat minder zin heeft.
Ja, precies. Nee, inderdaad. En weet je wat ik ook heel jammer vind? En dit is even voor alle producenten die al naar ons luisteren. Waarom gaat alle reality TV...
Ja.
Gaat over liefde en nooit over vriendschap.
Maar Tinder ook. Is er een site zoals Tinder?
Ja, maar die is er ook. Dus in dezelfde app kun je ook de liefde vinden. Dus dat is... Het werkt... Kijk, wat ik wil is first dates. First dates op tv, maar dan met vrienden.
Ja,
dat lijkt me
leuk.
Echt hartstikke leuk.
Ja.
En we moeten ook het normaliseren dat mensen soms nieuwe vrienden zoeken. Want voor hetzelfde geld zijn jullie elkaar wel verloren in een klimaatprotest.
En dat het niet zielig is. Want dat heeft ook wel een beetje, wordt dat geframed als zielig. Als je weinig vrienden hebt. Maar ja, dat kan inderdaad door verschillende verhuizingen komen. Of wat dan ook. Maar
ik ben voor zo'n app. Karakter.
Ja, dat kan ook.
Zo'n app, ja. Maar weet je wat het is? Je hebt wel met vriendschap. Ik heb bijvoorbeeld een nieuwe vriendin. Die ken ik nu denk ik een jaar of zo. Met haar had ik wel ook een soort van vriendschappelijke vlinders in mijn buik. Dat ik dacht, ik kan niet wachten om met jou een keer te gaan vielreppen. Of hoe heet zoiets?
Vieljeppen.
Nou, ja, zeg het maar.
Ja, ik wou zeggen, mijn beste vriendin nu, toen ik die voor het eerst zag. Daarvoor hadden mensen eigenlijk al gezegd, ken jij haar? En nou, ik kende haar niet, zij kende mij niet. En toen zagen we elkaar voor het eerst. Toen was ik een dagje aan het werken in de schoenwinkel van een vriendin. En daar kwam zij binnen.
Was jij aan het werken?
Een dagje was ik aan het helpen.
Hoe oud was je toen?
Dat is 13 jaar geleden. Was een dagje aan het invallen bij een schoenwinkel.
Je bedoelt Tante Bar?
Ja, Tante Bar.
Was jij aan het werken in een schoenwinkel?
In een winkel van iemand. Omdat zij niet kon, want haar moeder was gevallen van een boom of zo, uit een boom. Nou ja, doet er allemaal niet toe. Ik hielp een dagje in een klein schoenwinkeltje.
En dan ging je echt zo bukken en tegen mensen zeggen... zit wel wat aan de ruime kant. Heb je dit allemaal gedaan?
Het was zo'n beetje zo'n niche schoenwinkel... waar ze 10 verschillende modellen hadden. Echt wel passend bij mij. Maar daar kwam zij dus binnen. De Barbara, waarvan mensen hadden gezegd... van, nou, jullie moeten elkaar leren kennen. En zij koos uit die winkel de allerlelijkste schoenen.
Ja, dit hele judgment vind ik al niet... echt pas bij iemand die in een schoenenwinkel werkt.
Dus toen dacht ik, hoe kunnen mensen bedenken dat ik bij deze vrouw pas die zulke lelijke schoenen koopt?
Ja.
Maar we zijn dus wel echt hele dikke vriendinnen geworden. Zoals je weet, we delen alles.
Behalve die schoenen,
want toen zij ging verhuizen heb ik die schoenen meegenomen.
Verduisterd.
Naar huis heb ik voor de ramen gehangen met een briefje eronder gratis af te halen. Maar waarschijnlijk hangen ze er nu nog, want echt niemand wilde ze zo lelijk.
Wat waren het dan
ze.
Voor schoenen?
Ja, een soort sandalen met een hele brede ding met een blokhak en vleeskleur. Niet mooi.
Oh.
Maar we hebben elkaar wel gevonden. En ja, ik kan uren over vriendschap praten. Hoe mooi het is als je vreugde kan delen met... Heel veel mensen kennen medelijden, hè? Van je voelt met iemand mee en je lijkt met iemand mee.
Ja.
Maar het allermooiste is eigenlijk dat je ook echt als iemand anders iets moois beleeft, dat je die vreugde kan voelen. Als iemand een miljoen wint in de loterij, dat je dan niet denkt, had ik het maar gewonnen.
Ja.
Maar dat je denkt, wat fijn dat jij dat wint. En dan beleef je het ook.
Ja, precies. Wordt er dan te veel leed gedeeld, denk je?
Ik denk dat er meer echt in leed wordt meegevoeld dan dat er echt in vreugde wordt meegevoeld.
Ja, dat je me eerder beroep doet misschien ook wel op mensen in plaats van dat je inderdaad dingen deelt, ja.
Maar je hebt goed weer vrienden en slecht weer vrienden. Dus wie bel je als het heel erg leuk en zonnig in je leven is?
Ja.
En wie bel je als alles kut is? Ja. Het is ook wel eens mooi om ze gewoon in categorieën in te delen.
En is het dan handig om dat ook te zeggen tegen die mensen zelf? Want dat doen ze toch met leerlingen soms. Jij bent een sterrenkind, jij bent een zonkind. Ja. En dat is dan zogenaamd. Weet niemand wie er hoogbegaafd is en wie er oliekoekdom is. Maar dat weet natuurlijk iedereen.
Ja, nee, ik denk dat het net even iets anders is. Maar als je terugkijkt...
Jij bent echt mijn slecht weervriend.
Ja, als ik echt...
Totaal geen behoefte aan jou als ik lekker in mijn vel zit.
Ja, precies. Ja. Maar dat is dus dat die mensen waarschijnlijk heel veel medeleven kunnen geven. En die anderen mede vreugde.
Dat ga je toch niet echt tegen iemand zeggen?
Nee, natuurlijk niet.
Oké, nee, ja, sorry. Ik wist nou echt even niet meer zeker of je dit meende of niet. Okay.
Ik kan wel tegen iemand zeggen van wat fijn is aan jou... is dat jij in alle jaargetijden mijn vriend bent. Met alle weersoorten.
Oké.
Nou, dat was even een hele rare uitweiding.
Nee, helemaal niet. Heerlijk. We gaan verder naar vraag 2. Beste Kitty. Graag zou ik willen weten... of je kinderen beter op een sport kunt doen... of naar muzieklessen kunt sturen. Of allebei. Of wel geen van beide?
Ja, ik neem dan mijn meest lichtende voorbeeld. En dat ben jij natuurlijk zelf. Jij had echt ongelooflijk veel interesses. Maar, en dat zeg ik niet omdat jij mijn kind bent... ook heel veel talenten. Je wilde op turnen.
Ja.
En daar was je gelijk supergoed in.
Ja, dat is waar.
Kwam gelijk in de selectie. Ja. Je wilde op schaken. En je versloeg binnen kort mogelijke tijd... versloeg je iedereen. Alle schaakdiploma's. En je won ook echt alle partijen.
Ja.
Nou ja, je hebt op een teamsport gezeten, omdat wij dat dan ook wel belangrijk vonden, omdat je ook met anderen kon samenwerken. Verder zeg ik er niks over.
Nou, hockey, je kon het ook hartstikke goed.
Kon je ook hartstikke goed, maar het ging mij om het samenwerken.
Ja, nee,
meer.
Dat is misschien goed.
En we hebben je wel tot één ding een beetje gedwongen. En het was omdat je alles zo heel goed kon. Het is niet nog een antwoord op de vraag, het is nog een inleiding.
Ja,
en dat was, weet je al waar we je toe gedwongen hadden?
Ja.
Accordeon.
Ja.
Want wij zochten iets wat echt heel erg moeilijk was. En accordeon is echt een moeilijk instrument met twee handen.
Ja.
Voor
melodie, bassen en een balg. Dus je moet trekken en duwen tegelijk.
Ja.
En hoe hard je trekt en duwt, heeft ook weer invloed op hoe de muziek gespeeld wordt. En wordt allemaal aangegeven in de bladmuziek.
Ja, dus het was echt heel erg moeilijk. En dat was dus echt om jou niet alles te makkelijk af te laten gaan.
Oh ja. Ze is overal zo goed in, laten we er een complex aan praten.
Ja.
Want dat is wel gebeurd, is een pijnpunt voor mij, maar daar komen we zo.
Maar daar komen we zo. Maar dat was niet omdat het accordeonspelen zo moeilijk was. Maar dat was omdat jij natuurlijk toen, wat we nog niet wisten, al angsten had.
Ja,
en jij was extreem bang voor de accordeonjuffrouw.
Ja. Juffrouw Bulstronk, zo zag ze er ook uit.
En toen moest oma, ging dan steeds mee. Want ze hadden waarschijnlijk een jaar vooruit betaald. om daar gewoon bij te zitten.
Ja. Ik weet nog dat ik eigenlijk op saxofoonles wilde. Dus ik zei, ik wil heel graag op saxofoonles. Weet je nog wat jij toen zei?
Dan moet je gewisseld hebben, denk ik.
Daar heb je de tanden helemaal niet voor, wijfie. Dat heb je gezegd. En toen moest ik dus op accordeonles. En weet je, ik verwijt het je nog steeds. Want het had ook bijvoorbeeld contrabas kunnen zijn of viool. Maar niemand wordt gel van de accordeon. Het is nooit dat iemand zegt... Mion, pak jij je accordeon er eens een keertje bij.
Ach, jawel.
Eén keer. Nee, ik weet al waar jij naartoe gaat. Eén keer. Toen werd ik gescout door me. Want weet je wat je ook deed? Weet je wat ze deed, lieve luisteraar? Ja, nu komt er even... Er had hier een therapeut bij moeten zitten. Weet je wat ze deed? Dan was het bijvoorbeeld, weet ik veel, Koningsdag. Koninginnedag heette dat toen nog. Want toen stond er nog een vrouw aan het roer in die oude tijden. En toen moesten we een ketelpak aan. En een boerenzakdoek. En werd ik met die cordeel op straat gezet. Gaan we geld verdienen. En mijn broertje moest ernaast zitten. Die moest aardappels schillen. Ook ja, in de ketenpak. Ja, in overal.
Kassa, jongens.
Ja. En toen op een gegeven moment ben ik gescout door een bejaarde van een shantycore.
Ja, het was puur om jullie te laten zien dat je ook geld kon verdienen als je je best deed op muziekles.
Ja, 300 euro per dag verdiende ik. Was hartstikke veel.
Maar we hadden jouw accordeonnetje deed het niet. We hadden daarachter die accordeon gezet van het huwelijk van Maxima en Willem-Alexander.
Boris. Oh. Boris was mijn andere broertje. Ik heb heel veel broers en zussen. Die was toen echt 1,5 jaar oud. Kon net op een krukje zitten en hadden we een heel klein accordeonnetje voor ooit.
Ja, ja,
en die heb je toen neergezet. En toen waren er echt mensen die dat geloofden.
Ja, bizar. Het is, of die dachten, ik heb het door hoor. Hij is het zelf niet.
Ja.
Zet een bandje achter. Maar de vraag was dus,
oh ja, sorry,
wat
ja.
doen we? Ja, ik denk als het kind het echt intrinsiek zelf wil, dan kan je niet genoeg dingen laten doen en veelzijdig laten zijn.
Ja,
muziekles en sport. Maar
ja,
niet overvoeren met de volle agenda. Maar het is wel leuk om zo breed mogelijk je interesse te voeden.
Ja.
En dan wel een jaartje volhouden, hè? Dat moest bij ons dan. Want dan had je net zo'n heel pakske ermee.
Ja, en een kwartier per dag oefenen minstens.
Ja.
Dat was echt het allerminimale. En een kwartier is langer, lieve mensen.
Ja, zeker als iemand accordeon speelt naast je oor. Dat is best lang.
Kijk, bij sport denk ik...
Voor mij was het ook lang, hè, Mion?
Ja, de buren zeiden ook wel eens, kan ze een ander nummer spelen? Ja. Geef je 5 euro als je stopt met accordeon spelen. 5 euro, bitch, ik verdien 300 euro op een dag als ik hetzelfde doe. Toeristen lopen toch maar 1 keer langs. Ja, het was goed bijverdienen. Ja, ja, kijk, ik moet wel zeggen, ik heb aan alles wat gehad.
Ja, fijn.
Ja, dus ik heb... aan de teamsport ook absoluut iets gehad. Ik was wel een opportunistische spits, dus ik lette helemaal op niemand. Ik kon gewoon, ik scoorde als ik ging scoren. Dus de team was vooral aanwezig in de rust.
Ja.
Maar ik heb wel zowel motorisch aan al die dingen wat gehad, als aan de muziekles. Ja, ik ben toch wel heel dankbaar dat ik noten kan lezen.
Ja,
daar doe ik niks
mooi.
Mee. Maar ja, waarom ben ik daar eigenlijk blij mee? Misschien is dat ook meer om op te scheppen.
Ja, maar dat is ook goed dat je dingen hebt om over op te scheppen. En daar kom ik gelijk bij de ouders. Want het gaat er dus om, wat wil je kind zelf en niet? En dat je echt eerlijk bent over wat je zelf wil. Ga je kind op hockey sturen omdat je zelf langs die gelijkgestemde ouders, met die gelijkgestemde ouders langs de lijn wil staan en lekker wil kletsen over, weet ik het, bitcoins of zo? Of wil je echt dat je kind het doet? En Hugo, dat is de vriend van... Kato, die jongste, die is surfleraar en die ziet dus ook dat ouders een beeld hebben van kinderen en die kinderen moeten op surfles.
Ja.
En dan kunnen die ouders vervolgens op het strand staan en dan praten over wat dan opeens kids zijn geworden.
Ja.
Mijn kids op die surfplank.
Linnen gaan ze dan dragen, wit linnen, broeken.
Ja.
Ja. Ja. Ja, hockey is een soort statusding natuurlijk. Terwijl lieve ouders die luisteren, en vooral de vaders, die kunnen hier altijd heel slecht tegen. Er wordt ontzettend veel gepepen op hockeyfeesten. Dat is echt ontzettend ordinair. Heel veel tongen. Echt een brandhaard van geslachtsziektes.
Ja.
Dus denk nou niet dat het allemaal chic en kijk ons er eens bij horen. We gaan straks nog naar de Harbor Club is. Nee, dat is eerder. We gaan zo nog naar de GGD.
Ja, denk wel dat het opeens, als we jongere luisteraars hebben, dat het opeens heel hard gaat met de kaarten voor het A-feest.
Het A-feest, ja. Oké, we gaan door naar vraag nummer 3. Lieve moeder van Mignon. In de stories van Mignon kijk ik altijd met veel plezier naar haar avonturen met haar broer Olivier. Hij is natuurlijk volwassen, maar ik vroeg me af, wat moet je eigenlijk doen als je vermoedt dat je kind een beperking heeft? Hoe kom je daar op een of andere manier achter? Moet je dat ergens melden of is er een hulppunt?
Ja.
Misschien moeten we even zeggen, Olivier is dus mijn...
Derde
broer. Holy.
Nee, jouw tweede broer, derde kind. Mijn derde kind. Ja.
Ja. Ja, want ik ben een vrouwke.
Ja.
Ja. Hij heeft een chromosoomafwijking.
Ja, hij heeft een handicap. Eigenlijk met onbekende oorzaak. Er is nooit iets op hem gevonden. Dus wat hij heeft, dat weten we niet. Maar er is maar zo weinig bekend over hersenen en over aangeboren afwijkingen. Waarschijnlijk gaan ze het ook nooit vinden. En... zowel jij als Rick, dus de eerste twee kinderen, waren supersnel met alles, met de hele ontwikkeling. Je huilde veel als baby, gewoon omdat je heel nieuwsgierig was en dingen nog niet zo goed kon. Maar jij liep, en dat is niet om op te scheppen, met 9 maanden al met kaplaarzen in je eentje over het strand.
Ja, daar heb ik een foto van.
We liepen wel op afstand natuurlijk. Je ging nog niet zelf met de bus.
Jullie gingen lekker in linnenbroek ergens een cocktail drinken.
En dan gingen we kijken naar de kids, ja. En toen kwam Olivier. En Olivier was gewoon wat trager. En toen dachten we, we moeten dit tempo ook respecteren. Want we zijn zulke snelle kinderen gewend. We moeten gewoon respecteren dat het allemaal wat trager gaat. Maar op zekere dag, na 3 maanden, zaten we met hem in bed. En toen hing zijn hoofd er toch wel een beetje erg zwabberig bij. En we noemden hem al een beetje zwabberhoofd. We hadden totaal niet in de gaten dat er wat met hem was. En toen zagen we dat hij eigenlijk niet volgde met zijn ogen als we een speelgoedje bewogen. Toen dachten we, zal die Down-syndroom hebben? Zomaar plotseling out of the blue. Nou ja, toen ben ik met hem naar de huisarts gegaan. En die zei van, ja, ik denk dat je wel eens gelijk kan hebben dat er wat met hem is. Toen kwamen we daar dus zelf achter. We waren al bij het consultatiebureau geweest. Niemand had iets bevroed of wat dan ook.
Nee, en het rare is, als je nu dus babyfoto's van hem terugziet, dan denk je echt, hoe konden we niet zien dat hij die oogplooitjes zo... Ja, dat is echt raar, toch?
Sterker nog, als we foto's zagen van Olivier, waar ook andere kinderen op staan, dan zeiden we altijd, oh, Olivier is echt de knapste, hè, en de mooiste. En nu zien we echt zo duidelijk dat een kind met een beperking is.
Ja, maar hij is ook wel... Hij heeft natuurlijk echt wel een veel schattiger gezicht daardoor.
Ja, echt heel, ja, heel lief.
Ja.
En toen hebben we dus testen gedaan, waaruit bleek dat hij geen Down-syndroom had. En toen waren we daar heel blij mee. En toen hebben we ook een fles champagne opengetrokken. Ja, hoera, hij heeft
het
niet.
Want hij was dan gewoon dom en traag.
Nee, toen dachten we wel, terwijl we die champagne dronken, van dan heeft hij wat anders.
Ja.
Ja, hij heeft nooit leren praten. Hij heeft wel leren lopen. En we hebben gewoon heel veel avonturen met hem meegemaakt.
Ja.
En eigenlijk wat mij nog bijstaat uit die tijd, was dat we waren zo blij met hem. Het was zo'n schatje en jullie waren verliefd op hem. Het was een heerlijke, gelukkige tijd. En kwam ik bij de fysiotherapie, want hij kreeg fysiotherapie omdat hij zo slap was. Zei de fysiotherapeuten, en hoe gaat het? Zei ik, ja, hartstikke goed. Want wij hadden het eigenlijk al wel geaccepteerd dat hij anders was.
Ja.
En... Want dat hadden we altijd gezegd. Hij hoeft niet dan een super Mongool te worden. Ja.
Nee, ja, dat zei je toen gewoon nog.
Ja, ja, dat hij VMBO gaat doen. Of dat hij op het voetbalveld
met Gordon
staat.
Op TV komt.
Met Gordon. Weet je, gewoon echt zijn eigen tempo bepalen. En toen zei de fysiotherapeut dus op een gegeven moment, ja, je zegt nou altijd wel dat het goed gaat met hem. Maar realiseer jij je wel dat hij de Indianenproef niet zal doorstaan?
Wat is een Indianenproef?
Nou, echt heel vreed. Dan pak je dus, hoe leg ik het goed uit, een kind met zijn armen langs zijn lijf. Stop je je handen onder de oksels.
Ja.
Vervolgens pak je het kind op en hou je hem zo boven het ravijn. Dat deden ze dus bij de Indianen als kinderen 9 maanden waren.
Ja.
En als een kind dan een hele lage spierspanning had, dan ging die floep zo het ravijn in. Dus dat was de mededeling van de fysiotherapeut.
Ja, maar dat doet toch niemand? Of doet zij dat?
Nou ja, ze zei, je kan wel elke keer zeggen dat het goed gaat, maar hij zou de Indianenproef niet doorstaan.
Ja, maar dat is. Jij kan wel zeggen dat je blij bent met een dochter, maar in 1824 had zij gewoon helemaal nog geen stemrecht. Ja, wat is dat voor onzin?
Heel raar. Daar ben ik wel naartoe teruggegaan, na 2 jaar. En toen zei ik, ik kom hier niet voor mezelf, maar kijk, hij loopt om te beginnen.
Ja.
En weet je wat jij mij daarvoor nare dromen hebt bezorgd?
Ja.
Dat hij boven dat ravijn hing en floep erin ging. Wat had het voor zin om het te zeggen?
Heel raar.
Heel raar. Goed. Je weet van niemand en van geen enkel kind hoe de toekomst zal zijn.
Nee.
Dus ook niet over hem.
Nee, maar wat mij heel erg bijstaat, want ik weet namelijk nog dat het vermoeden er was. Op een gegeven moment kreeg hij ook een brilletje. Heb je een baby met een bril. Dat is echt het schattigste wat ik ooit gezien heb. Trok hij heel de tijd af. Dus dat ook een soort van slot achter op zijn hoofd. Trok hij alsnog af. En op een gegeven moment weet ik dus wel dat ik heel boos... Dat het verteld was van, nou, Olivier heeft een beperking. Dat ik op school heel boos werd als mensen ook Mongool zeiden. Ik heb wel eens iemand geslagen zelfs. Nou, ik kan er nog steeds wel giftig over worden als mensen daar spottend over praten, maar ik ben wel iets verzacht. Maar wat ik nog weet, is dat op een gegeven moment leerplicht jou belde.
Ja.
Want volgens mij was dat in de tijd dat het meisje van... Nee, wat was
ja,
nou?
Meisje van Nulde.
Ja, meisje van Nulde. En dat begreep niemand hoe dat had gekund. Dat er een meisje zo lang vermist is en toen dood gevonden werd. Leerplicht belde jou. Kun je vertellen hoe dat ging?
Ja, dan moet ik even kijken hoe oud hij was. Ja, volgens mij...
4 dan, toch?
Nee. Ze hadden nog geen... Toen hij 12 was... Dat was nou juist het hele punt. Toen Olivier 12 was, was hij niet ingeschreven op een vervolgopleiding.
Dus heel de basisschool hadden
dus
ze,
heel de basisschool hebben ze hem
gevraagd,
niet gemist. En je krijgt dan vrijstelling van leerplicht. Maar blijkbaar was dat dus nooit goed doorgekomen. Dus toen zei ik van, gaan jullie maar eens even bij jezelf te raden hoeveel kinderen er zijn van onder de 12 die nooit op een school zijn opgenomen dagen.
Echt bizar.
Ja.
En ja, maar hij is wel toen hij 18 werd opgeroepen voor het leger.
Nou, dan krijg je een brief dat je buitengewoon dienstplichtig bent. Of nee, dat je oproepbaar bent in tijden van oorlog. Dus mensen, jullie kunnen rustig slapen.
Ja, ja. Hij kan niet praten, maar hij kan keihard rennen. Dus dat... ja, want jij hebt wel lang plat gelegen tegen je zwangerschap, tijdens je zwangerschap. En wat vind je bijvoorbeeld van... Ja, ik zeg nu waarschijnlijk een heel ouderwets woord. Maar wat vind je bijvoorbeeld van een vlokkentest?
Ja, dat moet iedereen voor zichzelf weten. Wat ik wel vond, want ik ben daarna natuurlijk weer zwanger geraakt. Tijdens Olivier's zwangerschap had ik dus al heel vroeg weeën met 22 weken. Toen heb ik weeënremmers gekregen, genomen, bedrust gaan nemen. En de mensen daarna zeiden van, ben je nou weer in verwachting? En dadelijk krijg je weer een kind wat niet goed is. Maar toen dachten wij bij onszelf, ja, als de natuur het mis laat gaan, dan gaat het mis. Dus dan laten we dat ook gebeuren en neem ik die medicatie niet meer. Maar de gynaecoloog zei toen, oh ja, je bent weer zwanger. Nou, doe even vlokjes testen en laten we ze gewoon weghalen als het niet goed is. En dat vond ik wel dat hij dat heel lichtvoetig zei.
Jeetje, ja.
Ja.
Dat kan ik me ook voorstellen. Ja, want ik wilde zeggen van, als Olivier er niet geweest was door het uitwijzen van een of andere test. Ja, ik heb van niemand in mijn leven, ik moet uitkijken dat ik niet ga huilen nu. Van niemand in mijn leven zoveel geleerd van hem. En laatst was er een begrafenisondernemer en die postte ook best wel veel op Instagram. En die zei van, wat als je weet dat je nog maar een dag te leven hebt en je mag één brief naar iemand sturen?
Ja.
Naar wie zou je dat dan doen? Ik kan hem er wel even bij pakken, want ik dacht, ja, dan moet ik dus gaan kiezen tussen jou en mijn vriend of tussen oma en opa. En dat wil ik gewoon niet. Dus dan zou ik hem naar Olivier sturen.
Oh, mooi. Ik denk dat Olivier heel erg veel geleerd heeft aan allerlei mensen om je heen en mij ook. Mijn hele levenstempo is door hem veranderd.
Als het maar aan één iemand geadresseerd mag zijn, zou ik mijn beperkte broer Olivier kiezen. Al kan hij het zelf niet lezen, van alle mensen in mijn leven is hij het meest vrij van oordeel en het meest vol van liefde. Daarom is hij ook een soort aanvoerder van mijn partner en beste vrienden. Ik zou hem, en dus indirect ieder die zich herkent in mijn omgang met hem, schrijven... Ja, ik moet gewoon janken omdat ik het zo erg zou vinden dat... Ja, nou ja, goed. Ik ben gewoon zo weg van Olivier. Dankzij jou en ons contact ben ik blij dat ik als mens en niet als Hortensia op aarde was. Dankzij jou waren er dingen die ik toch niet had willen missen.
Ah, wat mooi.
Ja, ik ben zo dankbaar dat Olivier er is. Ja, sorry dat ik zo zit te huilen, maar,
nee, maar
hij...
niet.
Als, weet je wel, mensen zeggen dan, oh, ik heb zoveel geleerd van dit filosofieboek of zoveel van Arie Boomsma of weet ik veel wie.
Ja, die is ook niet heel goed.
En Olivier, die heeft nog nooit een woord tegen mij gezegd. Ja, een soort lekker of zo kan hij dan zeggen als hij zit te eten in de zon. Maar hij is zo puur, omdat hij gewoon, als hij zin heeft in iets, dan jat hij het gewoon. En daarmee is hij helemaal geen vuile dief of een opportunist. Maar hij is wel altijd vrolijk. En hij laat mij zien dat als je gewoon altijd eerlijk bent en je verhult niks, maar je doet het vanuit goede intenties en lol, ja, dat je gewoon overal mee wegkomt. En nou, dat is een van de vele dingen die hij me geleerd heeft.
Ja, ah, mooi. Niets aan toe te voegen.
Ja. We gaan een nummer toevoegen, maar niet voordat jullie mijn tranen 5 sterren hebben gegeven in je favoriete en minder favoriete podcast apps. Vooral die minder favoriete podcast apps zijn heel erg belangrijk. Want Ramon, staat je microfoon aan? Kun jij even uitleggen hoe dat nou zit met Apple?
Wat moet ik uitleggen?
Nou, jij wil iedereen naar Apple hebben.
Ja, nou, wat het is, we hebben 90% van onze luisteraars zitten op Spotify. En dat is dus hartstikke fijn, maar onze doelgroep zit statistisch gezien op Apple.
Ja, dus eigenlijk doordat
gaat iets mis.
Ja, dus als jij geen sterren geeft op Apple, lopen heel veel mensen hun nieuwe favoriete podcast mis.
Exact dat.
Zo zit het dus. Dus ga ook naar Apple. Geef ons daar 5 sterren. En dan gaan we nu luisteren waarom Kitty, oftewel mijn moeder, moeder der moeders, het nummer You're My Best Friend van Queen wilde toevoegen.
Ja, eigenlijk door de eerste vraag. Van als je in een omgeving terechtkomt waar je nog geen vrienden hebt en je wil wat vrienden hebben dichter in de buurt, maak die vrienden. Want wat, ja, het geeft je zoveel vreugde en rijkdom om fijne vrienden te hebben met wie je met goed en slecht weer gewoon dingen kan delen.
App mensen ook eens even van, jij bent echt mijn slecht weervriend. Doe het gewoon lekker wild. Tot de volgende.